Stel je voor, je bent echt alles kwijt. Je bedrijf ligt in as, je partner is net gestorven van puur verdriet en je eigen buren spugen letterlijk naar je op straat.
Ja, en dat dus voor een misdaad die je absoluut niet hebt gepleegd.
Precies. Het rechtssysteem heeft je gewoon compleet in de steek gelaten. Je bent sociaal en financieel volledig geruïneerd. En je enige hoop is, bizar genoeg, een beroemde romanschrijver die besluit om de empathie van het hele land te hacken. Met een boek over een smid.
Het is echt een van de meest fascinerende voorbeelden van literatuur die de werkelijkheid binnendringt, vind ik. Kijk, we zijn best wel gewend dat boeken de maatschappij weerspiegelen of er kritiek op leveren. Maar een novelle die echt doelbewust is geschreven als een soort tactisch wapen.
Een reddingsboei eigenlijk.
Ja, precies. Een reddingsboei om een waar gebeurd acuut onrecht aan te pakken en een verwoest leven te redden. Dat zie je echt zelden.
Welkom bij deze deep dive. Vandaag duiken we in een waanzinnig literair experiment uit de 19e eeuw. We gaan het hebben over de novelle Thijs de Smid uit 1866, geschreven door J.J. Kramer. We gaan die tekst echt helemaal ontleden, maar onze echte missie is ontdekken hoe dit fictieve verhaal diende om de echte Meijer Heimans te redden.
Ja, een Joodse koopman die door valse beschuldigingen echt werd vermorzeld in de echte wereld.
Klopt. Dus maak je klaar voor een bizar verhaal vol valse beschuldigingen, een tragische brand, een vroege vorm van crowdfunding en, best verrassend, de impact van een mekkerende geit. Laten we meteen de tekst induiken. We stappen het leven van de smid Thijs binnen op een moment van echt extreme stress, toch?
Ja, Kramer zet meteen een hele beklemmende sfeer neer. Je zit direct in de realiteit van Thijs. Hij is een hardwerkende hoefsmid in een provinciestadje. En het is eigenlijk een feestelijke avond. De bruiloft van zijn geliefde dochter Dora met Peter Japik.
Een gast die beschreven wordt als forse als een boom, dacht ik.
Ja, letterlijk dat. Maar ondanks dat feest is de sfeer in het hoofd van Thijs echt gitzwart.
Omdat hij dus financieel helemaal klem zit. Hij balanceert echt op het randje van een faillissement door een openstaande wissel bij een kolenkoopman. En hij moet die per direct afbetalen.
En in die tijd, in die plattelandse economie, was zo'n wissel gewoon keihard. Als je niet kon betalen, was je failliet. Einde verhaal. Thijs hoopte eigenlijk dat de vader van de bruidegom hem even uit de brand zou helpen. Hij had een goedlopend transportbedrijf, dus 100 gulden.
Wat Thijs zelf onnozele 100 gulden noemt?
Ja, precies. Dat voelde als een overbrugbaar bedrag. Maar die vader weigert gewoon keihard.
Wat echt een enorme vernedering moet jij geweest.
Ja.
Thijs heeft nog 8 andere kinderen thuis, waaronder een gehandicapte zoon. En hij voelt zich zo ontzettend naïef dat hij die financiële garantie niet zwart op wit had. En de omgeving die Kramer dan schetst, past perfect bij die chaos in zijn hoofd.
Zeker. Het is een ijskoude novembernacht, het stormt, hagelt. Thijs ligt maar te woelen in zijn bedstee, hij kan gewoon niet slapen.
En dat moment, die slapeloosheid, dat is eigenlijk de aanzet voor de hele tragedie. Hij staat midden in de nacht op, dwaalt wat rond en besluit te gaan kijken in de bedstee van zijn net vertrokken dochter.
Waar hij een oud bijbeltje van haar vindt. En omdat het pikdonker is in die stormachtige nacht, pakt hij een lucifer om te kunnen lezen.
Tot 3 keer toe, toch? Omdat het toch dat vlammetje steeds uitblaast.
Ja, exact. En dan leest hij de tekst. Vertrouw op God en doe het goede. Dat is een prachtig, intiem moment in de novelle. Maar dan, vrijwel direct daarna,
slaat de klok 2 uur.
En escaleert de boel. De brandklok luidt. Zijn smederij, die vastzit aan zijn huis, staat in lichterlaaien. Kramer beschrijft dat heel zintuigelijk met het geluid van de klokken. En door die storm grijpt het vuur razendsnel om zich heen. Er is totale paniek in de stad, want het raadhuis en de kerk dreigen ook in vlammen op te gaan.
En Thijs rent echt voor zijn leven. Hij weet ternauwelijks zijn vrouw Klaartje en zijn kinderen naar buiten te sleuren. Hij roept zelfs nog, branden nu wat branden wil, als vrouw en kinders maar gered zijn. Dan denk je als lezer, oké, dit is vreselijk, maar hij is de tragische held, hij is het slachtoffer.
Maar het dorp ziet dat heel anders. 6 dagen later wordt hij gewoon tussen 2 veldwachters afgevoerd als een crimineel.
En Klaartje rent er huilend achteraan. Dieven van mijn man, jullie liegen het, roept ze nog. Dat raakt je echt als je dat leest. Hoe snel je van een slachtoffer in een dader kunt veranderen. De manier waarop het dorp het bewijs opbouwt is echt een les in hoe gevaarlijk circumstantial evidence is, zeg maar indirect bewijs.
Ja, het is patroonherkenning die volledig ontspoort. Als je de losse feiten bekijkt, lijkt het voor buitenstaanders heel logisch. Thijs had net zijn huis voor een best hoog bedrag verzekerd tegen brand. Hij had acuut geld nodig.
En hij had blijkbaar in een gefrustreerde bui wel eens geroepen: laat nu maar branden, wat scheelt het mij?
Precies, dus het motief was er voor het dorp. En dan heb je de kers op de taart. De lokale nachtwaker, Joris, die had tijdens zijn ronde gezien dat Thijs die nacht om 2 uur tot 3 keer toe een lucifer aanstak op zijn kamertje.
Wauw. Ja. Terwijl wij als lezers dus weten, omdat Kramer ons letterlijk bij Thijs in die kamer plaatste, dat hij alleen maar probeerde om dat bijbeltje te lezen. Wij kennen de context.
Maar de nachtwaker zag alleen flitsen van vuur vlak voordat de boel afbrandde. Voor het dorp is het 1 plus 1 is 2. Ze denken heel rationeel te zijn. Een man in geldnood, oververzekerd pand, in de nacht, met lucifers. Dat moet wel brandstichting zijn.
Het is echt een soort 19e-eeuwse trial by media, maar dan in een dorp. En Thijs draait er onschuldig voor de bak in. Maar laten we het hebben over de echte dader in de novelle. Want die was gedreven door een heel ander soort motief.
Ja, dat is het kromme Koentje. De gehandicapte zoon van de Kuiper. Een figuur die af en toe al opdook in het verhaal. Zijn motief heeft niks met geld te maken, maar met minnenheid. Romantische jaloezie. Hij was hopeloos verliefd op de mooie Dora.
Maar zij had hem keihard afgewezen, toch?
Ze had hem letterlijk ingewreven dat hij klein en lelijk was. En ze trouwde dus met de sterke Peter Japik. Die vernedering vrat Koentje helemaal op. Terwijl Thijs ligt te piekeren, zwerft Koentje door diezelfde storm en hoort hij het feestgedruis. Dat drijft hem tot waanzin. Hij wil wraak. Maar, en dit is heel belangrijk, hij wilde de smederij helemaal niet aansteken.
Nee, zijn plan was het nieuwe huisje van het kerstverse bruidspaar verderop in het dorp. Hij sluipt daarheen, wil zijn brandende lappen en zwavelstokken naar binnen gooien en letterlijk hun geluk verwoesten. En dan, en dit detail vind ik echt fantastisch, grijpt het lot in. Via een geit.
Ja, truidigheid. Pieter had die geit die middag als huwelijkscadeau gekocht. Ze stond in een klein hokje achter dat nieuwe huis. Ze schrikt zich kapot van de storm of van Koentje en begint keihard te bleren. En Kramer schrijft dat dat precies klonk als een bang, schreeuwend kind.
En dat geluid breekt gewoon door Koentjes waanzin heen. Hij raakt in paniek, laat zijn plan varen en rent weg. De storm in, met die brandende materialen nog in zijn handen.
En op zijn vlucht terug naar huis rent hij langs de smederij van Thijs. In een soort impulsieve fractie van een seconde stoot hij daar een raampje open en gooit de boel naar binnen.
Boven op een berg ontvlambare dennendoppen. Echt bizar toeval. Kramer laat hier zo mooi zien dat rampen vaak geen meesterplannen zijn, maar gewoon een kettingreactie van pech en chaos. En de ironie is, Koentje gooit die brandende troep naar binnen en rent dan naar voren om mee te helpen blussen.
Hij werpt zich op als de ultieme held. Hij staat vooraan met emmers water te schreeuwen dat hij het niet voor Thijs doet, maar om de kerk te redden. Hij bouwt gewoon zijn eigen alibi, maar het blussen in de vrieskou wordt zijn dood. Hij vat een zware longontsteking.
En op zijn sterfbed biecht hij het boel op. Hij vertelt de dominee en burgemeester exact hoe het ging, met de geit en de smederij. Dan denk je, gelukkig, boek dicht, Thijs wordt vrijgesproken, de waarheid is op tafel. Maar Kramer maakt het niet zo makkelijk.
Zeker niet. De rechter laat Thijs wel vrij, maar op basis van gebrek aan bewijs. De staat zegt eigenlijk, we geloven het nog steeds niet helemaal, maar we hebben niet genoeg bewijs voor een veroordeling. Juridisch ben je vrij, maar in de maatschappij ben je vogelvrij.
Wat echt gruwelijk is. Want die stempel voedt alleen maar de twijfel. Zo van, zie je wel, hij was gewoon slim genoeg om ermee weg te komen. En zijn vrouw Klaartje sterft ondertussen gewoon van verdriet thuis. Haar hart breekt onder die valse beschuldiging. Maar wat ik de meest cynische observatie in de novelle vond, was de reactie van het dorp toen de bekentenis van Koentje openbaar werd. Je verwacht ergens dat ze zich kapot schamen, dat ze vergeving vragen aan Thijs.
Maar dat gebeurt absoluut niet. De moeder van Koentje weigert te geloven dat haar zoon zoiets deed. Ze verspreidt het gerucht dat hij door de koorts ijlde en maar wat riep. En het dorp, dat slikt dat als zoete koek. Ze wijzen nog steeds naar Thijs op straat en zeggen, ze zet hier niet vast als er geen steekje aan los is.
Ja, het klassieke waar rook is, is vuur. Een perfect voorbeeld van cognitieve dissonantie. Het dorp kan gewoon niet accepteren dat zij het fout hadden, dat ze wreed waren. Ze geven liever de schuld aan het slachtoffer dan dat ze toegeven dat hun logica faalde. En precies hier, bij deze psychologische blokkade, maken we de brug naar de echte wereld, naar 1869. Want Kremer schreef dit niet gewoon als een leuk verhaal, het was een heel gericht wapen.
Ja, het is een directe spiegel van wat Meijer Heijmans is aangedaan. Een Joodse koopman uit de regio Groenlo en Enschede. Zijn ware verhaal loopt griezelig parallel aan de fictieve Thijs. Hij werd valselijk beschuldigd van brandstichting, gearresteerd en zat onterecht in de gevangenis.
Hij zat vast voor iets wat hij niet had gedaan. En net als Thijs liep hij tegen een muur van wantrouwen op toen hij vrijkwam.
De schade was gewoon onomkeerbaar. Zijn handel lag stil, zijn geld was op aan advocaten. En wat nog erger was, het sociale stigma. Als Joodse handelaar in die tijd had hij al te maken met latent antisemitisme. Voeg daar een beschuldiging van brandstichting aan toe, in een tijd dat steden van hout waren en vuur de grootste angst was, en je hebt een explosieve mix.
Mensen meden hem, leveranciers trokken zich terug. Heijmans en zijn gezin belanden echt in bittere armoede. En dan komt J.J. Kremer in beeld, een literaire gigant in die tijd. Hij hoort dit verhaal en besluit te helpen. Maar hij schrijft dus geen boos feitelijk krantenartikel over het onrecht dat deze Joodse koopman is aangedaan. Nee, hij verzint een christelijke hoefsmid met de naam Thijs. Waarom maakte hij die keuze?
Dat is echt briljant. Hij begreep heel goed hoe je mensen emotioneel moet bereiken. Als je in 1869 een essay schrijft over een Joodse koopman die slachtoffer is van antisemitisme, dan schieten mensen meteen in de verdediging. Ze rationaliseren het weg.
Ja, van hij zal wel iets gedaan hebben.
Precies. Dus door het slachtoffer te veranderen in Thijs, een oer-Hollandse christelijke smid die uit de Bijbel leest voor zijn kinderen, omzeilt hij al die vooroordelen. De lezer identificeert zich direct met Thijs. Ze voelen zijn angst, ze huilen om zijn vrouw en ze voelen die enorme onrechtvaardigheid als hij getakt wordt.
Je zit echt in zijn hoofd. Kremer trekt je zo diep in dat verhaal dat al je empathie wordt aangezet. Je voelt hoe giftig dat waar rook is vuur principe is. En dan, als je helemaal emotioneel kapot bent op de laatste bladzijde, dan klapt de val dicht.
Ja, op de kaft van het boek en in alle krantenadvertenties stond heel groot, uitgegeven ten voordele van Meijer Heijmans.
Het was gewoon een 19e-eeuwse GoFundMe. Maar dan niet een flyer met een zielig verhaal, maar een psychologische thriller die je eerst moest lezen. De opbrengst ging direct naar het echte slachtoffer. Werkte het ook echt?
De impact was echt ongekend. Het boek was een landelijke hit. Kranten van Groningen tot Den Haag begonnen oproepen te plaatsen. Lokale comité's haalden overal geld op. Mensen projecteerden de empathie die ze voor de fictieve Thijs voelden direct op de echte Meijer Heijmans.
Dat is toch waanzinnig. Door een verzonnen verhaal doorbraken ze de cognitieve dissonantie in de echte wereld. Ze zagen opeens in, wij zijn net als die bekrompen dorpelingen uit het boek. Al het geld ging naar de familie Heijmans om ze van de hongerdood te redden en hun naam te zuiveren.
En dat bewijst de kracht van literatuur. Het is niet alleen maar tijdverdrijf. Het kan een actief instrument zijn. Droge feiten veranderen zelden een diepgewortelde mening. Een goed verhaal wel. Kremer liet zien dat je empathie kunt sturen als je het maar op de juiste manier verpakt.
Dat is eigenlijk een perfecte samenvatting van deze deep dive. Verhalen zijn een fundament van hoe we elkaar begrijpen. We hopen dat je deze duik in 1879 net zo boeiend vond als wij. Hoe één schrijver de publieke opinie kon hacken om een onschuldige man te redden.
Een hele mooie herinnering om ook naar onszelf te blijven kijken. Vooral als we geneigd zijn om snel mee te gaan in het veroordelen van iemand.
Precies. En dat is ook de gedachte waar ik je mee wil achterlaten. Kremer redde iemand van een meedogenloze trial by village. Maar kijk nu eens naar onze digitale dorpspleinen, naar social media. Hoeveel Meijer Heijmansen worden daar elke dag in een paar uur tijd compleet geruïneerd door snelle aannames, halve waarheden en die eeuwige dooddoener waar rook is, is vuur. En vooral, wie is de J.D. Kremer van onze tijd die klaarstaat om hun naam weer te zuiveren? Denk daar maar eens over na. Bedankt voor het luisteren.